Aflevering 7. Een open relatie. Is volgens mij wel iets wat jij zou willen, toch?
Waarom denk je dat?
Nou, met jouw verlangens die ik wel eens hoor. Je activiteiten op Bumble.
Dit is een podcast over de liefde. Over verlangen. Over vragen, geven, begeren, fantaseren. Kent uw partner al uw diepste verlangens? Kent u ze zelf? U luistert naar Het Onbesproken Verlangen. De podcast waarin geen enkel verlangen onbespreekbaar blijft.
Ik weet wel dat ik geen exclusieve relatie wil, maar of ik een open relatie wil, voor wat ik daar nu van weet en waar we het ook over gaan hebben zometeen, kan ik nu al bijna zeker zeggen, nee, dat wil ik niet. Maar ik kan ook beantwoorden dat ik geen rest van mijn leven puur exclusieve relatie voor ons voor me zie.
Wat is dan exclusief?
Exclusief is voor mij dat jij de enige bent met wie ik het ooit nog zal doen.
Ja, gaat dat dus over, gaat het over seks?
Ja, dat gaat over seks. Dat gaat ook over dat ik me prima kan voorstellen dat ik in bepaalde fases of momenten ook wel een verbinding met iemand anders aan zou kunnen gaan. Of verliefd zou kunnen worden op iemand anders. Ook omgedraaid, het zou me ook biologisch niks verbazen als jij over een jaar of over 2 jaar zegt, joh, ik merk toch wel dat ik bepaalde gevoelens voor iemand heb. En dan zeg je, oh ja, dat is die en die waarschijnlijk waar je de afgelopen 3-4 maanden al zo leuk over aan het praten was.
Oké.
Dat kan of dat gaat of dat zal hopelijk gebeuren. Want als dat, hopelijk, ja, daar ga ik wel van uit, ja. Of dat dan fysieke uitvoering is of een verlangen of een verliefdheid of een, hoe het zich ook zo uit te nemen. Exclusief in de zin van, ik sluit niks uit.
Maar zoek je het ook op?
Soms al wel een beetje, maar ja, dat is een reden dat we het er nu ook over gaan hebben. En dat is ook dat het een interessant onderwerp is. Het is een...
Wij vinden het een interessant onderwerp, hè? Want het is een heel erg onbesproken onderwerp in heel veel gevallen.
Ja, en waarom wij het er nu ook over hebben is, of hoe wij weer op gekomen zijn, is dat ons wel aantrok dat er ook een ander gebied is. En dat we vooral willen kijken in dat andere gebied, wat we over hebben gelezen, gehoord, gesproken met anderen, wat daarin zit aan elementen of gedachten die van waarde kunnen zijn voor ons twee.
Dat klinkt best wel vaag, hè? Want wij hebben het er al over gehad. Maar ik kan me voorstellen dat als je dit hoort, dat je denkt, waar heb je het eigenlijk over, Camille? Wat bedoel je dan?
Nou, hoeveel mensen ken jij die een monogame relatie hebben?
Nou, geen idee. Dat is een aanname. Ik denk dat die mensen dat hebben, maar dat weet ik niet.
Want het blijkt dat in 27% van de monogame relaties affaires plaatsvinden.
In 27%?
Las ik ergens.
Je benoemde net dat je geen open relatie wil, maar dat je ook geen exclusieve relatie wil. Kun jij het verschil uitleggen?
Ik denk het wel. Ik denk dat we er gaan komen. Maar een open relatie, het beeld wat ik daarbij heb, is dat je dus een relatie hebt. Ik met jou, jij met mij. En dat we elkaar, of jij mij of ik jou, de ruimte geven om ook buiten onze relatie relaties aan te gaan of verbinding aan te gaan met anderen. Dat is voor mij het beeld of het idee van een open relatie.
En exclusief?
Exclusief is dat je de rest van de wereld buitensluit en alleen jij en ik alles samen doen en beleven. Of inslapen. Maar
ja, oké, dus je wil niet een open relatie, maar je wil ook niet een exclusieve relatie.
Nee, omdat ik net al zei. Ik denk dat een exclusieve relatie heel veel uitbandt aan gevoelens, verlangens, dingen die ontstaan. Je kan gevoelens voor een ander krijgen.
Ja.
Jij als mens, als wezen.
Zeker.
Ik ook. Ja, dan ik ken mensen om mij heen die daar heel benauwd mee om zijn gegaan. En dus ook niet gewoon zeg maar, de mens in, de menselijkheid of het gevoel daarmee eigenlijk hebben onderkend. En dan ontstaat dat en dan wordt het spannend en dan wordt die grens overgegaan. En voor je het weet heb je het grootste gezeik van de wereld.
Ja.
Dan zeg ik liever op voorhand, nou, mocht jij een keer gevoelens voor een ander krijgen of verlangens of fantasieën, of je gaat een keertje met een paar bier te veel op tijdens de wintersport over de scheef. Ja, schiet dan niet in de kramp en deel het met me of deel het met me op voorhand. Of ik hoor het graag van je.
Mm-hmm.
Mij zal je dan niet horen zeggen van, als jij dan verliefd wordt op een ander, dan zit het mis, dan is het klaar.
Ja.
Zou ik een hele naïeve gedachte vinden voor al het andere wat wij ook nastreven met elkaar in ons leven.
Ja. Wat ken jij mensen met een open relatie? Dat je wat gehoord hebt over de ervaringen daarover?
Ja, 1 of 2 mensen.
Mm-hmm.
En dat vond ik heel... Dat was wel meer, denk ik, seks getint. Vond ik stoer klinken, gaaf klinken en ook verknipt klinken. Ik werd er niet jaloers van of zo dat ik dat hoorde.
Want wat is er verknipt aan dan? Wat in ieder geval wat de indruk die jij kreeg?
Nou, dat er wel wat in die personen zat of aan trauma of dat dit wel, dat je dan ook tot zo'n vorm komt. Ik bedoel, het is wel, ja, geen psychiater, maar er zal wel wat hechtingsproblematiek in zo'n persoon zitten. Tegelijkertijd vind ik het verschrikkelijk dat ik dit nu uit, want het is ook gewoon een hele bekrompen opvatting.
Mm-hmm.
Ik bedoel, ik kan dus ook iemand benijden die kennelijk in staat is geweest met zijn of haar partner om dat bespreekbaar te maken, dat oké te vinden en daarmee om te gaan. En dat kan vast in iemands leven of een bepaalde fase van je leven een hele waardevolle ontdekking zijn.
Ja, ja, dat je aan meerdere mensen kan verbinden, hè, in plaats van dan 1 iemand. Dus ik snap je punten over die hele hechting. Maar het kan ook zo zijn dat die persoon heel goed in staat is om zich aan meerdere mensen te verbinden.
Ja, je hebt een paar kippen in Friesland, dat weet je ook. En die zijn heel goed. De haan is heel goed in staat om zich met meerdere kippetjes te verbinden. Precies.
Ik denk wij als vrouwen. Een haan met meerdere kippetjes blijft dan heel ingewikkeld. Er is ook zo'n hele televisieserie over geweest. Ik weet niet meer waar het op was. Maar dat ging ook over een man met 5 vrouwen. Nou, het was echt alleen maar gezeik. Maar
met 1 vrouw is al lastig soms.
Nee, maar dat bedoel ik. Maar denk jij ook dat... of denk jij dat een open relatie voor minder gedoe zorgt? Want je ziet vaak, hè, dat affaires, vreemdgaan, het stiekeme gedoe zich vaak plaatsvindt in een... Op papier noem ik het even, de papieren werkelijkheid, monogame relatie. Dus
ik dacht dat, totdat ik erover ging lezen. En ik ben wel fan van Esther Perel, omdat haar boeken en haar podcast aanzetten tot denken. Of in ieder geval mij aanzetten tot denken. Dat is een hele open beschrijving met verschillende invalshoeken.
Zonder oordeel, dat vind ik het mooiste aan haar.
Is echt wel echt. Ik vind haar heel cool.
Ja.
Ik vind dat heel veel mensen, maar goed, dat is mogen mensen zelf weten. Maar lees een keer, gun jezelf een keer een boek of een paar hoofdstukken.
Ja.
En zij beschreef zo mooi van, ja, maar ja, in een open relatie heb je gewoon alleen maar meer gedoe, want je hebt net zo goed afspraken. Maar je speelt buiten en dan spelen vraagstukken van eerlijkheid en openheid en gevoelens alleen maar meer. En hoe ga je daarmee om? Dat is alleen maar lastiger. Je stelt grenzen. Je mag wel seks hebben, maar niet zoenen. Of als je seks hebt, wel met een condoom. Of je mag het maar 1 keer doen. Of je mag het niet in het echtelijke bed doen. Ja, al die grenzen of kaders, die zetten de vorige podcast zo mooi. Ik bedoel, we zoeken ook wel spanning op en voorwaartse energie. Ze lokken uit.
Mm-hmm.
Dus die 2 keer gaat met condoom en die 3de keer...
Ja, en nu focus je best wel weer veel op, vind ik dan, seks. Goh. Maar hoe zit dat andere stuk? Hè? Want jij beschreef net over... Dat zie je dan misschien in die open relatie zo. Jij beschreef net in het begin iets over exclusief, niet exclusief. Dus er zijn misschien fases in je leven waarin je je op een ander stukje gaat verbinden, zeg maar. Dan misschien maar alleen maar dat seksuele.
Naar een museum gaan bijvoorbeeld.
hebben we hem weer. Gaat het over het emotionele verbindenis met iemand?
Ja, en dan is de veronderstelling dat kan je maar met 1 iemand hebben, of kan je met meerdere mensen een emotionele verbinding aangaan. Maar het gaat voor mij ook om een emotionele verbinding, in meer of mindere mate.
Ja.
Ik denk dat het niet om platte, noem dat, recreatieve seks noemt Esther dat. Ja, maar dat is gewoon de fun van het fysieke genot.
Mm-hmm.
Voor mij hoort daar wel een verbinding bij.
Mm-hmm. Maar kun je dan, we hebben het gehad over, die term kwam van de week of vorige week ter sprake. Hè? Dus exclusiviteit versus uniciteit.
Ja.
Ja, en daar zit voor mij in ieder geval...
Geniaal inzicht.
Exact.
Echt? Kun je daar... vond het geniaal.
Ja.
Om het exclusief net te hebben net benoemd.
Ja.
Maar dan, en ik vind dat vooral... En uniciteit is dan... ga op zoek naar datgene wat jou met die ander echt verbindt. En wat echt bijzonder is aan jullie. Wat je met iemand anders niet kan beleven.
Mm-hmm.
En ik kwam er ook op omdat een vriend van mij best wel in de shit zit. Die is in een affaire beland. En dat is ook echt vol tegen zijn eigen principes ingegaan. Maar die hebben ooit afgesproken... wij zijn monogaam en je doet het niet met een ander, want dan is het klaar.
Mm-hmm.
En je raadt het al, dat is dus gebeurd en dat heeft heel veel leed en pijn en verdriet veroorzaakt. En het is niet klaar.
Mm-hmm.
Dus wat was de waarde van die afspraak? Ik bedoel dan.
Ja.
En ik snap het wel als je 15 of 20 jaar verder bent en het huis is bijna afbetaald. En...
ja, gaat het daar of gaat het over het unieke wat je samen hebt?
Daar heb je het al.
Ja, leg uit.
Maar ik denk dat of onderbelicht raakt of heel vanzelfsprekend is of... kijk, voor mij, ik heb er dan ook over nagedacht... en daarom vond ik dat concept van dat unieke zo bijzonder. Ik zou makkelijk met een andere vrouw kunnen doen. Naar een museum gaan, een kopje koffie drinken. Het zou zomaar ook nog... ik zou er geen moeite mee hebben.
Nee.
Zou me er ook geen schuld... ik zou dat wel leuk vinden. Maar als die vrouw de volgende dag of 3 dagen later... een beetje... chagrijnig gaat lopen appen van joh, wanneer zie ik je weer? Of ik vind het toch wel moeilijk dat jij een vriendin hebt. Of dan ben ik heel snel klaar,
mm-hmm.
denk ik.
denk nee,
voor
ik,
mij is, daar hadden we het ook over. Ik bedoel, voor mij is emotionele verbondenheid, vooral als je in de shit komt met elkaar, of door een dal gaat of een dal ingaat, de wil om eruit te komen en de wil om er sterker uit te komen. En de kracht en het fatsoen, ja, dat heb ik echt alleen maar met jou.
Mm-hmm.
Maar ik hoef niet te dealen met de shit en de vrevel met iemand anders.
Mm-hmm.
Ook nog. Nee, dat is
ook uniek. Nog, zei dat dan?
Oh. Ja, nee, maar dat is wel een... Ja, met je kinderen ga je door dik en dun. Als, mm-hmm. als jij nu opgebeld wordt dat je dochter van de fiets gevallen is... en een pols gebroken heeft, is deze podcast klaar.
Zeker, ja.
Direct, ja, dat is een verbondenheid voor het leven.
Ja.
Nou, dat heb ik met jou ook op heel veel dingen. Ik zal je bijstaan, ik zal ervoor gaan.
Mm-hmm.
Maar het is het aankunnen van iemands shit en pijn en daar sterker in willen worden, vind ik een hele belangrijke. Is voor mij een belangrijke vorm van verbondenheid. Die ons uniek maakt. Ja, ik kan met iemand anders ook wijn drinken en op vakantie gaan. Maar hou je het na 3 dagen nog steeds vol met die ander. Want na 3 dagen komen er dingen die niet leuk zijn. Maar met de niet leuke dingen om kunnen gaan, vind ik wel de. En daar ook. Want daar kom je jezelf in tegen. Het is niet leuk omdat jij niet leuk bent. Het is niet leuk omdat ik er moeite mee heb. En waarom heb ik er moeite mee? Dat is wat het boeiende maakt.
Ja.
Waardoor je groeit, waardoor je spiegelt, waardoor je... Dat maakt een relatie uniek.
Ja. Uniek, one of a kind, hè? Kun je allemaal verschillende... en wat mij ook wel raakte in deze termen was... uniek vind ik super positief, vind ik echt mooi. Dus als iemand tegen jou zegt wat jou echt uniek maakt... en je eigenschappen gaat noemen, dan voel je je fantastisch... exclusief, voor mij zitten daar ook direct regels en afspraken aan verbonden. En dat zit voor mij dus heel erg aan de...
Bij exclusief of bij open?
Bij exclusief.
Ja, een voorbeeld van
het is
afspraken.
Exclusief, wij zijn exclusief. Dus nou ja, dat is maar net hoe je dat met elkaar invult. Dus daten met een ander of... ja. Nou, noem een voorbeeld, dat niks meer mag. Dus dat gaat heel erg over het beperken voor mij. Dus afspraken maken om het exclusief te houden.
Had jouw relatie met de vader van jouw kinderen, jouw langdurige relatie, was die exclusief, monogaam, open?
Geen idee. Heb nooit afspraken over gemaakt. Ik ben ervan uitgegaan en ik denk ook wel dat het was een monogame relatie. Voor mij was dat het. Voor hem denk ik ook.
Nooit over gesproken?
Nee. Maar ook nooit over nagedacht, nooit aangewakkerd, nooit nagedacht over...
Van
papa, dit is gewoon
papa,
wat het
papa
is.
Papa en mama waren het waarschijnlijk, dus wij nu ook nu mijn papa
ja,
en mama zijn.
Tot het moment dat ik me wat minder gelukkig voelde. En toen ben ik gaan nadenken, wat zou ik eigenlijk willen? Dus toen ben ik tot... Ik heb wel behoefte aan wat spanning, ik heb wel behoefte aan... En dan kom je tot een verlangen. Nou ja, en zo het hele riedeltje wat we in de vorige podcast besproken hebben. Maar nee, niet zo besproken. Want als ik deze vraag aan mijn vriendin... Ik denk dat mijn vriendinnen een monogame relatie hebben. Die hebben elkaar trouw beloofd, zijn allemaal getrouwd. Geen idee.
Ja, trouw voor de kerk of trouw aan tot de dood ontscheid. Of trouw aan Het minnespel.
Ja, maar het is interessant dat vroeger, om maar even naar vroeger te kijken, maar ook wel in tegenwoordige tijd, mensen die nog bij een kerk bijvoorbeeld aangesloten zijn en die gaan trouwen, die krijgen ook nog gewoon een soort van cursus over, hey, hoe werkt dat dan? En wat zijn dan afspraken binnen je huwelijk? En wat voor afspraken wil je met elkaar maken? Dus die, dat is dan interessant. Ik was het aan het voorbespreken een beetje met mijn omgeving en er zijn twee mensen die naar de kerk gaan. En die vertelden, ja, maar dan heb je gewoon je huwelijkscursus. Zij spreken er in ieder geval over. En heel veel mensen denken, nou ja, wij hebben nu verkering. Dat zal dan wel exclusief zijn. Dat zal dan wel monogaam zijn. En,
ja, en als je een keer uit een andere suikerpot snoept, dan bieg je dat even op en ben je ook klaar, toch? Zo werkt het ook in de kerk. Zonden worden vergeven.
Ja, gelukkig wel. Maar dat doen we toch in de niet-kerkelijke mensen doen dat toch ook? Want die zeggen, nee, maar wij hebben een monogame afspraak. Als je vreemd gaat, is het klaar. Nou, en volgens mij 95% van de gevallen is het niet klaar.
En sukkelt het lekker verder.
En gaan we het helemaal uitdiepen om te kijken van, en met wie ben je dan vreemd gegaan? En hoe zit dat dan precies? En mag je telefoon? Ik wil je appjes lezen. Ik wil weten, waar heb je er gezien? Wanneer heb je er gezien? Hoe zit het allemaal? Terwijl te vragen, hey Camille, wat heb ik gemist? Wat heb ik niet gehoord? Waar ben ik jou kwijtgeraakt? Waar ben jij mij kwijtgeraakt?
Mhm. Ook ik heb die afspraak in mijn vorige relatie of relaties nooit expliciet gemaakt. Mm-hmm. En dat vind ik al zo'n heel interessant inzicht van de open relatiewereld.
Yeah.
Dat die afspraken wel worden gemaakt. Mm-hmm. Bewust en actief. Alleen al dat vind ik een winst. Ja, dan kan nog steeds die affaire of die rotzooi of die. Maar dan heb je in ieder geval op voorhand erover nagedacht.
Yeah. Ja, dat is volgens mij super belangrijk. En
dan kun je in ieder geval zeggen, ja, godver, we hadden dit en dit toch afgesproken. Mm-hmm. Dan heb je in ieder geval afgesproken dat de mogelijkheid zich aan zou kunnen dienen.
Ja.
Dat scheelt dan een hele hoop met het er na maanden achterkomen op een of andere meest lullige manier dat er iets gespeeld heeft wat niet helemaal besproken of afgestemd was. Ja.
Maar ik denk dat hier ook weer geldt. Hebben we het ook wel eerder over gehad, is over grenzen. Dus op het moment dat je dat we het hebben over verlangens. Nou, en hier zou ook een verlangen kunnen zitten. Dus die nieuwsgierigheid naar buiten, dat zit ook een beetje in die open relatie. Maar dat zit ook in jou, wat je net aangeeft, unieke relatie met mij. Dan zit daar ook een stukje nieuwsgierigheid. Verlangen ook wel om dat stukje te blijven voeden, noem ik het maar even. En waar we dan snel met elkaar in belanden, is grenzen stellen.
Geef eens een voorbeeld van de grens die jij mij begon te stellen.
Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet welke je bedoelt. Dus dan kun je beter zelf aan, want dan ga ik er drie noemen en dan zeg je...
Nou ja, dat weet ik wel. Jij hebt toen gezegd, ja, dan één keer met een ander.
Oh, ja. Ja.
En ik zei, ja, maar één keer, dat is één keer, dan begin je net of zo. Dan is dat, de eerste keer is nooit echt leuk.
Nee, en voor mij...
Is wel heel spannend, maar is niet quality.
Nee, maar is dat dan waar je naar op zoek bent? Dus voor mij zit daar direct achter. Dan kom ik dus, als we het hebben over de vorige uitzending ook, in mijn angst, vind ik heel lastig. Want dan denk ik, oh, daar wil je ook een emotionele verbinding mee. Oh, ben ik dan... Dus ik kom in het hele stuk van het weer niet goed genoeg zijn. Hij mist wat. Dus aan dat deel raakt dat in mij. Dus voor mij helpt dat dan om dat te zeggen. En wat Esther ook zo mooi zei, Esther Perel. Op het moment dat je grenzen stelt, dan heb je direct weer een opening om meer spanning op te zoeken door een grens over te gaan.
Juist dat soort types.
Juist dat soort types, zoals jij bedoel je?
Nee, ja, maar dat is mensen de mens is van nature avontuurlijk. Ja, je hebt mensen die de komende 10 jaar weten op welke campingplek, op welke camping en welk meer in Italië ze hun staakerven afstallen. Die zijn minder avontuurlijk dan iemand die gewoon de spullen pakt en kijkt, we zien wel.
Ja.
Mm-hmm. Ik bedoel, niks mis ook met mensen die vastigheid als waarde hebben of nastreven. Maar ik denk wel dat degenen die het conformisme voorbij willen, daar wel van nature wat beter in zijn dan anderen.
Ja.
Of die volgende grens ook weer willen opzoeken.
Ja, maar goed, als je onvoldoende veiligheid in jezelf of nog in je relatie voelt. Of dat kan ook verschillen. Daar hebben we het eerder ook over gehad. Dat het zo kan zijn dat je niet lekker in je vel zit of dat je wat onveiligheid ervaart op andere stukken. En dat je op zoek gaat naar controle. En met controle, dan denk je, nou, dan ga ik regels afspreken. Hè? Dat kun je ook met, vind ik, wat er heel veel misgaat in kinderen. Dat we vooral vertellen wat we niet willen zien. In plaats van dat we gedrag beschrijven wat we wel willen zien, zeg maar. Dus als je uitgaat van, in dit geval, je unieke band, je unieke relatie. dat de basis is, zeg maar, voor dit gesprek. In plaats van de ander te vertellen wat je niet wil. Maar als jij het hebt over, ja, maar voor mij is het ook belangrijk om een emotionele band of verbinding aan te gaan. Ik denk dan gelijk, oh mijn god, vrouwen, levensgevaarlijk. Als ze dat doen, nou dan ben ik hem kwijt. Of dan, dus daar zit ook dat stuk in.
Mm-hmm. Ja, je noemde net wat niet. En dan is mijn geprogrammeerde reactie hier dan wat wel. Stel, jij speelt buiten de deur of hebt dat sterke verlangen om het een keer met iemand anders te doen dan met mij.
Mm-hmm.
Wat is daar positief aan voor mij? Of voor ons. Wat is, bedoel, dat het voor jou leuk is, dat snap ik. Of ga ik vanuit. Of leuk, of spannend, of avontuurlijk, of iets vervuld. Maar waarom zou het voor mij ook positief kunnen werken?
Nou, als het goed is, brengt het wat energie met zich mee, denk ik, die positief zou kunnen werken. Maar ook het stuk dat, heb jij ook al gezegd in de podcast rondom vrouwelijkheid, het weten dat je vrouw begeerd wordt of nog steeds aantrekkelijk gevonden wordt, niet alleen door jou, dat iets doet met jouw mannelijkheid. Ik weet niet of ik het daarmee goed verwoord, wat jij bedoelt.
Ik bedoel niks. Ik vraag aan jou, waarom zou het positief zijn voor mij? Ik bedoel, ik kan ook bedenken dat het ook omgekeerd, waarom het voor mij leuk zou zijn. Of lekker, of spannend.
Mm-hmm.
Maar als het jou zou kwetsen, of negatief beïnvloedt, of ons, dan I wouldn't go there. Mm-hmm. Het is niet de bedoeling dat ik jou pijn doe door mijn plezier.
Mm-hmm. Nee, maar ik denk dat jou zou kunnen opleveren als ik dat zou doen.
Nee, ik denk het ook.
Want wat zou het mij opleveren? Andersom? Wat ik misschien nu nog niet zie?
Nou, ik denk dat het... Maar dat is... Dan geef ik al een stuk van het verlangen voor de volgende weg. Maar vrijheid is voor mij een hele belangrijke waarde. Autonomie, vrij kunnen leven, niet beperkt zijn. Maar vooral vrij leven. Ik denk dat maar dat wij het erover hebben, levert al op dat ik me vrijer voel. Mm-hmm. Dus net bij de podcast nummer 6 over de verlangens bespraken. Het erover hebben met jou, met mijn liefste, maakt dat dit niet in mijzelf hoeft te huizen. En dat het van ons kan zijn, dat ik het kan uiten. En alleen al het kunnen uiten van een verlangen, geeft een gevoel van vrijheid. Of geeft vrijheid. Dus je krijgt er gewoon een vent voor terug die stabieler en lekkerder in zijn... in elkaar steekt.
Mm-hmm.
En dus van toegevoegde waarde is voor jou en voor ons.
Ja.
Als mogelijkheid. Maar het doen we op wat net over die afspraken en zo'n formulering van één keer. In podcast 1, dat is al een tijd terug, opende het met: ben ik de laatste man met wie jij seks hebt gehad?
Mm-hmm.
Ik weet niet of dat nu het geval is. Wat hebben wij erover afgesproken? Soms kan ik best onzeker zijn als jij naar een festival toe wil of gaat en denkt: ja.
Mm-hmm.
En dan, of ik ken je ook wel als je wat drank op hebt. Dat vind ik heel gezellig, maar je bent ook een positief gevaar voor de mensen om je heen. Dus wat is onze afspraak eigenlijk? Wanneer, waar kan ik op rekenen? Ik uit ben minder kwetsbaar, maar ik ben ook onzeker natuurlijk.
Mm-hmm.
En zeker ook hierover.
Mm-hmm. Nou, wij zijn hier al best wel lang over bezig, hè? Over gaan we hier afspraken over maken? Of wat willen wij hier eigenlijk mee? Dus gaan we van tevoren zeggen, ik ga naar een festival, het zou zo kunnen zijn dat. Of ik ga met die en die eten, het zou zo kunnen zijn dat. Of hoe willen wij dat eigenlijk? En wat wij nu doen, is eigenlijk alles met elkaar delen.
Ja.
Alles wat raakt aan ons. Alles wat jou potentieel zou kunnen raken of mij, dat is wat we met elkaar delen.
Maar ik heb nog steeds in die maanden geen antwoord gekregen op die vraag die ik nog al stelde. Van, je staat dan, ja, het is nu geen skietijd, maar stel je staat in die après-ski-bar.
Mm-hmm.
En jij loopt tegen een lekkere man aan, of een leuke man, of een leuke man die loopt ongeveer over jou heen. En je denkt, ik zit ver buiten mijn postcode. Wat doe je dan?
Nou, mijn postcode is daar vaak ook allemaal in de buurt. Dus dat is wel een beetje het probleem met mijn postcode. Maar dat is een ander probleem wat ik nog op te lossen heb. Nee, maar mijn verlangen zit op dit moment niet naar iets.
Nee, dat snap ik. Maar het gaat om die afspraken.
Nee, dat begrijp ik. Maar daar zit mijn angst nu niet. Hè? Dus er zit bij mij nu niks van als ik iemand tegen zou komen.
Maar bij mij wel.
Exact.
Bij mij zit die wel. Want
ik
jij
was
hebt
niet uitgepraat.
Ja, nee, maar ik kom even voor mezelf op.
Oh.
Bij mij zit die angst wel. Want ik weet het niet.
Nee.
Ik weet niet van jou of je dan je vooraf braaf gaat melden, of je daar ter plekke mij een appje stuurt van, ik moet je wat vertellen. Of kom je daar de week erop. Maar ik weet niet wat er dan gebeurt.
Nee, dat
en heb... mij niet weten maakt mij onzeker.
Ja. Ja. Maar zo zie je hoe lastig het is om afspraken te maken. Want dan hebben we het erover. En dan raken we weer in een hele andere discussie of gesprek. Dus onze Eva Di Piero, onze fantastische Italiaanse, Engelse, Amerikaanse dame, die zei ook tegen ons, je zou ook een agreement met elkaar kunnen maken. Hè? Van ga eens wat afspraken met elkaar op papier zetten. Die ook gewoon liquide zijn. Dus het is niet zo, we zetten dit vast voor de komende 20 jaar zijn dit de afspraken. Maar hetzelfde geldt over die verlangens. Oké, dit zijn je verlangens. Hè? Lukt dat om die te... En wat spreken wij met elkaar af? Vroeger had je daar een huwelijkscontract voor. Dit zijn de afspraken. Tot de dood ontscheidt. We blijven trouw. De hele, dat doen we tegenwoordig niet meer. En dat maakt misschien ook wel dat het soms zo spannend is. Of onzeker maakt.
Ja, of niet fijn voelt. Want ik gun jou je plezier. Ik weet ook dat je van spontaniteit houdt. Dus dat is kan voordoen. En je hebt ook die behoefte niet afgewimpeld. Of het verlangen. Maar ik weet het niet.
Nee.
Ik weet niet waar ik mee te maken ga krijgen als je daar zit. Dus ik zit wel dan een paar dagen misschien wel... terwijl jij lekker aan het skiën bent, aan het loltrappen... in onzekerheid.
Ja.
En onwetendheid.
Ja.
En angst.
Ja.
En ik ga denken, ja, godver.
Ja.
En dat wil ik niet. Want ik gun jou je plezier, je ontmoetingen en...
Ja, ik denk dat je het van mij best wel een beetje weet. Je stelt er nu wat
nee,
opener.
Nee, ik weet het niet.
Oké.
Je gaat daarvan uit, maar ik weet het niet. En dat vind ik irritant.
Ja. Ik heb het al een paar keer gezegd, volgens mij... dat ik in de veiligheid van jou... me best wel stevig en sterk genoeg voel. Hè? Om dat hebben we natuurlijk ook een beetje samen gedaan. Toen we in Sankt Anton waren, hebben we gewoon een beetje lopen klooien samen. We waren broer en zus geworden. En daar hebben we best wel wat plezier mee gehad, zeg maar. Omdat ik me dan stevig genoeg voel. En ik ben met jou...
Broer en zus in een relatie, maar we speelden broer en zus.
We speelden broer en zus, ja. Dus ik was op zoek naar een leuk meisje voor mijn broer en vice versa. Dat leverde wat hilarische scènes op. Waarover misschien later meer. Maar dat je ook weet dat ik in die veiligheid, zeg maar, dat allemaal durf. In mijn eentje. Ik bedoel, ik heb lang genoeg ben ik alleen geweest. Ik heb ook daar ben ik niet zo heel erg van. Dat doe ik niet zomaar. En zeker niet.
Ik word niet gehoord nu, hè? Heb je dat hoor? Nou, want je zegt het wel mooi, maar ik zeg nog steeds: als jij daar gaat skiën en waarschijnlijk doe je niks. Maar ik kan er niet van uitgaan.
Maar wat heb ik niet gehoord nu? Want welke boodschap zit onder die ik niet hoor?
Wij hebben geen afspraak. En ik weet vrij zeker, want je bent sterk genoeg. Je kan het wel zeggen, maar het kan zomaar... Ik zit niet zeker thuis als jij op pad gaat.
Dus jij hebt een behoefte om de afspraak op papier te zetten?
Ja, dan is het zeker voor me. Wat je gaat doen, maakt me dan niet uit.
Okay.
Wat je tegenkomt, wel of niet.
Mm-hmm.
Maar ik ben niet zeker. En nee. Je mag er niet blind van uitgaan.
Nee. Nee, en jij hebt dus behoefte aan afspraak op papier... Ik heb dat iets minder.
Ja, ongelijkheid in verlangens of behoeftes.
Ja. Ja, nee, maar dat kan dus ook verschillen. Dus als dat de behoefte is van jou, dan is het aan mij ook om daarin mee te bewegen. Als dat voor jou de basis maakt dat ik me vrij kan bewegen en jij zelf ook.
Ik gun je namelijk je vrije beweging. Dat weet je ook.
Ja, dat weet ik ook. Ja.
En ik ben er onzeker over als dat niet duidelijk is.
Ja.
Want, en dat is het andere over tijd. En dan vond ik een hele mooie die je noemde, die liquide afspraak. Ik ging nog even met mezelf even teruggraven in mijn wat recentere verleden voor jou. Toen heb ik een tijd een relatie gehad met een vrouw, wat jonger. Ook jong van geest, bleek. En die zei doodleuk, na 2-3 weken. Ja, ik zou het best wel leuk vinden om nog een keer met die en die naar bed te gaan. Ik zei, hè? Dus het gesprek wat wij nu voeren, kon ik 2 jaar geleden gewoon niet... bedenken.
Nee.
En toen zei ze ook nog, ja, ik heb ook al de fantasie om een keer bij een ander stel letterlijk binnen te wippen en
aan te sluiten.
Toevoeging te zijn. Ik zei, wat?
Mm-hmm.
Ik vond het heel tof dat ze dat uiten, maar het paste niet in mijn boomerhoofd.
Nee, maar dat had je mij 1 jaar geleden, had ik dit gesprek ook niet kunnen voeren. Dus je moet ook, denk ik, geduld hebben met elkaar. Jij bent erin een stuk verder dan dat ik ben. Ik heb daar nog veel te veel, niet veel te veel. Ik heb daar nog echt wel dingen met mezelf te doen en op te lossen en aan te gaan.
Of niet, hè? Kan ik wel sterk in zeggen, skip the past.
Ja,
leef
dat,
nu.
Ja, dat snap ik. Maar dan heb ik nog steeds die gevoelens soms waar ik voorbij moet. Langs voor angst, schaamte, onzekerheid. Daar kom ik nog steeds langs. Dus ik kan wel zeggen, ik negeer het. Maar goed, dan komt het ergens anders weer oppoppen. Ik kan dan wel, als ik daar allemaal langs ben geweest, denken... Oké, en ik ga daar nu een andere keuze in maken. Om dat niet leidend te laten zijn, maar om voor het avontuur te gaan. Tuurlijk. Maar je moet denk ik ook goed beseffen dat je niet hetzelfde tempo hoeft te lopen.
Wat kan ik doen om dit voor jou veilig genoeg te maken? Om deze verkenning jezelf ook te gunnen? Want net was ik even niet veilig voor je. Net was ik wel zelfs een beetje boos.
Nou, dan reageer je in ieder geval een beetje geïrriteerd.
Ja,
maar
dat uitzicht. Maar nu even, wat kan ik doen om het voor jou veiliger te maken? Om maar niet hierin vast te hoeven hangen?
Nee, maar daarin denk jij dat het niet veilig is voor mij?
Nee, de onveiligheid met jezelf, ja.
Ja.
Als dat zo blijft opspelen, dan sta je jezelf een hoop plezier in de weg.
Ja, en ik zeg niet dat het zo blijft opspelen. Het klinkt een beetje negatief, maar het is wel goed om te snappen waarom je soms reageert of die gevoelens, dat heeft ook tijd nodig. En dat heeft ervaring nodig om er iets tegenover te zetten dan alleen maar de ervaring die ingeprint is, zeg maar, bij jezelf. Dus wat jij doet, is mij enerzijds de tijd en de ruimte geven en anderzijds ook stimuleren.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat een hele belangrijke is. Want van de week belde ik jou ook voor iets. Zei ik, ja, ik kom er gewoon niet uit. Ik moet gewoon even een duwtje hebben. Omdat ik me op dat moment blijf hangen in shit, dat durf ik niet, dat kan ik niet. En misschien wil ik dat wel ook eigenlijk helemaal niet. Omdat het zo sterk wordt toegetrokken naar gevaar, risico, schaamte, schuld. Dat hele stuk. Dus ik denk het erkennen dat het er is. En het stimuleren om het anders te doen. Zodat je ook andere keuzes kan maken. Dus misschien soms wel eens een keuze aandragen. Zou je niet dit kunnen doen? Of zou het niet zo kunnen zijn dat?
Ja, en ook, maar dan ben ik ook een beetje meer de ondernemer in mij. Is daar meer van ook gewoon doen. Hè? En ook meemaken en testen. En Ik vind ook een andere podcast die wij hierover geluisterd hebben. En met elkaar deelden. En wat we ook daarover hebben gelezen. Het is wel heel veel praten.
Ja.
Volgens een grapje van Esther Perel was ook van hoe zie je, herken je swingers en mensen met een open relatie? Nou, swingers hebben seks, mensen met een open relatie hebben gesprekken.
Ja.
Nee, maar aan het wouwen erover.
Mm-hmm.
Maar dan ervaar je niks. Ja, dan ervaar je gevoelens of tas je dingen af. Maar je hebt geen concrete daden. Terwijl je ook wel weet van het is ook met verlangen zo de eerste keer. Ook met een keer, als je nu nog nooit in een sterrentent hebt gegeten en je gaat er een keer naartoe, dan kan je niet waarderen wat daar. Het is wel lekker, maar je proeft niet wat een geoefende proever proeft. Je hebt ook wel ervaringen nodig om te snappen wat lekker is en wat goed is en wat bij jou past en wat fijn is. Het is een samenspel met een ander of anderen.
Maar je moet uit het forceren blijven. Dat is eigenlijk alleen maar wat ik zeg. Hè. Dus als
voor mij om veilig te zijn om op die vraag terug te komen.
Ja, jij moet mij niet forceren.
Doe ik dat goed?
Ja, vaak wel. En als je het niet doet, dan geef ik jou dat ook terug. Dan zeg ik, doe heel even een kleine chill. Ik heb even iets meer tijd nodig of geef me even een dag. Want dan kan ik er even over nadenken. Dat kan ik in het begin niet. En dan raakte ik daar best wel gestrest over. En zodra er stress is, dan loop je er van weg. Dan ben ik in ieder geval iemand die stilval of wegloopt. Dan denk ik, nou, ik ga het uit de weg. Terwijl het voor mij juist, ik denk dat het zou kunnen helpen om de nieuwsgierigheid aan te wakkeren. Omdat we dat allemaal in ons hebben. Om zo een stap voorwaarts te maken. Maar dit zijn gewoon allemaal ingewikkelde gesprekken. Want jij hebt een ander tempo, ik heb een ander tempo. Je komt vanuit een ander verlangen. Daar zit weer een andere behoefte aan vast waar je misschien overeenstemming in kan vinden. Dus het vraagt ook wel dicht bij elkaar zijn. Zonder dat je er altijd heel veel woorden aan hoeft te geven. Maar dat het gewoon, dat zonder oordeel komt nu voor mij weer een beetje terug. Dat wel de basis is om hier stappen in te zetten.
Wat is onze volgende stap? Want dit is voor ons ook echt een verkenning en geen streven, maar de verkenning moet waardevol zijn. Is stal, wat mij betreft, en ook best wel moeilijk en lastig soms.
Ja.
Het is echt een samenspel. Mm-hmm. Het is niet van waar wil jij naartoe op vakantie, waar wil ik naartoe?
Nee, voor mij is de eerste stap is het echt erkennen en doorvoelen van die uniciteit van de relatie. Dus alle begrippen als exclusiviteit, monogaam, open relatie, om die eens los te laten, omdat uniciteit, het is niet voor niks dat we daarover zo'n gesprek hadden en dat het ons allebei raakte, omdat dat volgens mij precies is wat ik verlang en wat ik ook voel. En dat misschien ook maakt dat we het over die andere stukjes best wel goed kunnen hebben.
Mm-hmm.
En best wel eens soms verschillen van mening, omdat het allemaal komt en voortkomt uit die uniciteit. Hoe zie jij dat, die volgende stap?
Ja, die uniciteit moet uitharden.
Ja.
Dat sowieso. Ik zit nog te kijken naar de mate van eerlijk zijn. En wat is eerlijkheid als je het hierover hebt? Want dat hoort er ook bij. Het is ook eerlijkheid naar jezelf. En dat is voor jou een hele belangrijke.
Nou, ik las daar van de week een stuk over. En daar ging het over dat eerlijkheid om er zelf de ander en die relatie in beter te laten worden, te laten groeien, die is van toegevoegde waarde. Eerlijkheid om er zelf vanaf te zijn van, nou, nu heb ik het gezegd, succes ermee, die is niet van toegevoegde waarde. Eerlijkheid om je eigen schuldgevoel af te kopen is ook niet van toegevoegde waarde. Wel als het geënt is op, ik wil het met jou bespreken, want ik wil ervan leren, ik wil er met jou van leren en ik wil dat we verder komen. Ik vond dat wel een mooie opmerking over eerlijkheid.
Eerlijkheid kan ook over schuld gaan, hè? Of schuldgevoel wat erbij komt kijken. Want het is wel, noem het al, het non-conformisme. Je hebt ook voorbeelden gehad of weinig tv-series vroeger gezien waar mensen open relaties hadden bijvoorbeeld.
Ja.
Ik heb weinig vrienden van mijn ouders of mensen om me heen die hier oké mee zijn. Ik ken alleen maar de mensen met affaires en alle shit die erbij zit.
Ja.
En dan had je had daar toch een keertje over gesproken voordat je in die ander was gevallen per ongeluk. Ging dat zomaar? Nee, natuurlijk niet. Maar je kon wel bedenken. Je kan wel een hotelkamer boeken met die ander, maar je kan niet met je liefdespartner je gewoon een keer hier het gesprek over aangaan.
Ja.
Best bijzonder.
Ja.
Best laf.
En eerlijk zijn naar de ander vraagt een stap daarvoor, denk ik. Dat ging hetzelfde over dat oordelen of je echt eerlijk bent naar jezelf. En over jezelf.
Dus, wat heb jij tot nu toe geleerd? Ook met dit gesprek weer.
Wat de stevigheid doet tussen ons en ook bij mezelf om uit te spreken vanuit welke waarden wij onze relatie voeren. Dus dat uniciteitsbegrip, zeg maar. Monogaam heb ik altijd gevonden. Jeetje, moet ik dan, als ik zou gaan trouwen, zeggen, of wordt er dan van mij verwacht dat ik altijd, dus begrippen hebben altijd bij mij een begrenzing gevoelsmatig opgeleverd. En een onveiligheid.
Binair, hè? 0 of 1, ja of nee?
Ja, omdat ik nooit zo goed begreep wat dat dan precies openrelatie, wat zou dat dan betekenen? Dus altijd hele grote vraagstukken eronder. En het uniciteitsbegrip omvat zoveel wat ik ook ervaar en wat ik voel, dat ik me voor het eerst een soort van vertrouwd voel bij het een naam geven of zo. En dat is nu ook weer, nu we het daarover hebben, zit ik hier ook weer steviger.
Nogal.
Ja.
Merk ik. Compliment. Ja. Voor jou. Ja, en ik voeg eraan toe, en dat is ook dat raakt me van als je dit zegt. Esther ook weer. Ze heeft het over 95% monogaam.
Mm-hmm.
Voor een hele geruststellende gedachte. Van dat dus niet, is niet aan of uit, het is niet zwart of wit, het is niet monogaam of open. Het is. Maar zorg in ieder geval dat je 95% monogaam bent. Ze had ook een voorbeeld aan van twee jonge homo's. Ik denk dat de homo scene sowieso verder gevorderd is in dit denken en deze omgang.
Ja, daar beter in is, ja.
Ja, maar ze haalt aan een stel dat het ook echt alleen maar Flick Floyd en altijd anderen bijhaalde. Maar die vergaten seks met elkaar te hebben.
Mm-hmm.
Intimiteit met elkaar te hebben. Mm-hmm. En die besteden dat zelfs uit. En dan kwamen erachter dat ze dus helemaal geen uniciteit meer hadden. Maar zij komt daarop dan op het begrip van 95% monogaam.
Mm-hmm.
En af en toe een beetje rondfladderen kan of andere gedachten hebben. Maar je gaat wel voor heel veel van die stabiliteit en vertrouwen in.
En als het goed is. Dus als het goed met je gaat, met jullie gaat, met de relatie gaat. Dan is daar ook ruimte voor die 5%, denk ik. Op het moment dat er gezeik is, dat er grote twijfels zijn. Dat, nou, wat waren van de week de uitspraken? Die hadden ze allemaal door elkaar. Of de dakdekker komt ook het dakdekken als de zon schijnt. En ik zei toen het regende, whatever. Maar dat is wel een hele belangrijke. Dat je het niet doet uit frustratie of uit, ik zal wel eens even laten zien dat ik het nog kan. Maar vanuit de nieuwsgierigheid. Dat is wat anders dan vanuit onvrede. Dus op een moment. En dat gaat, wat ik net bedoelde, ben je dan echt eerlijk naar jezelf?
En elkaar.
Durf je jezelf echt aan te kijken en dan te zeggen, doe ik dit nog vanuit de juiste intenties? Is dit nog die nieuwsgierigheid? Of ben ik gewoon eigenlijk ontevreden en heb ik een ander gesprek te voeren?
Bedankt voor het luisteren naar Het Onbesproken Verlangen. Bent u geraakt, geroerd, wakker geschud, opgewonden geraakt? nieuwsgierig geworden? Deel dan deze aflevering met uw partner, met uw vrienden of met een ieder die eraan herinnerd mag worden dat onbesproken niet betekent onbespreekbaar.